用，用。
耶、yeah.。Mooi. Heb je Paulus aangezet? Deze ook. Oké. Ja, dan. Maar,
Wouter.
Ja.
Als u even uitzet alsjeblieft. We zijn namelijk aan het uitzenden.
Oh, daar waren we. Ben je in de, die onderste uitstaan?
Op de kerktelefoon.
Oh, echt.
toch van Jezus? We beginnen met Jezus. Die is echt laag hier.
Ik ben hier laag.
Laag.
Oh. Ik vind het wel fijn te zingen.
Ja, dat snap ik.
Ja, vooral dat begin. Jezus.
Ja. Oh, dat mensen nog niet.
Ja, maar die zingen nu wel af.
Ja, hopen we.
Glaasje water erbij.
Ja,
goed zo. Ja. Met roze. Ja, ik zit wel, denk dat je tussen de coupletjes misschien nog even een, want nu, ik denk dat je misschien even een maat of zo...
Is
overgang van het derde naar het vierde. Daar pak je eerst de, laten we zeggen, de laatste akkoord van het derde couplet en transponeer je dan, of pak je gelijk dat akkoord? Oké. Ja? Ja, dan moet ik even, want dan met twee centjes oppassen. Ik heb een beetje aan, dus dat is dus een.
En toch klinkt hij nu bijna weer alsof hij niet er is.
Ja, hij is er wel.
Ja, maar hij valt bijna, ik vind hem nu bijna wegvallen.
Ja?
Dan mag hij misschien nog iets steviger.
Vooral die overgangetjes van de coupletjes. Van een, de coupletjes op zich gaan wel, maar dan even die.
Ik vind bij deze altijd, maar dat komt misschien omdat ik sopraan ben, maar een soort.
Je wil lekker hard zingen, maar het kan niet.
Je wil iets doen, maar je kan niks. Nee, het voelt zo. Het past niet helemaal bij de. Maar dat is voor jou waarschijnlijk dan anders als jij hem zingt. Want jij kan daar veel meer in doen dan.
Ja, maar toch, hij is wel heel hard, een heel statisch lied. Terwijl
ja.
Eigenlijk een heel,
ja, je verwacht. Cool, ja. Geen levensangst, geen stervensnood, dat is de kracht.
Yeah. Ja, dat klopt, ja. Dat is wel een beetje. Maar dit is een beetje zo, het is een beetje zo'n soort. Ja, het staat en ziet, dus je kunt wel iets meer. Dat je kunt wel iets meer doen, maar.
Jet. Even nog één overgangje doen dan? Of,
ja.
Zijn woord van liefde, zodat we hebben? Halverwege?
Wij zijn al bij de één.
Eerste vers? Ik wil.
Alleen maar twee. En dan misschien van drie naar vier.
Dus we gaan van het laatste stukje van zijn woord van liefde, gaan we naar de.
Ja. ik kan er dus boven bij het eerste
ja.
stukje. Maar die moet dan nog, moeten we dat nog even doen. Het eerste stukje van 3. Dus van dankzij zijn sterven leeft nu dan daar in het graf. Dus het maakt niet van uit.
Sorry. Een soort van mijn onderstem zingen, voor mijn gevoel.
Ja, met je voorstem.
Ja. Ja, en dan kan je ook meer doen. Kan ik ook meer doen. Ja. Voelt iets steviger. Dan ga ik zo hier wel weer. Oké. Ja?
Ik denk het. Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt.
Alicia en Jonathan!
Lente komt, alles op die
uit. Je kan het. Doe mee. Ja, maar jij zong weet je wel de lente komt, dus ik dacht we gaan overnieuw.
Ja, maar dat staat hier ook.
Nee? Daar. Oh, en dan?
En dan is het klaar en dan gaan we naar weet je wel dat Jezus leeft.
Oh, dus dan moet je niet de eerste zonnestralen, maar dan moet je gewoon nog een keer weet je. Ja. En dan weet je dat Jezus leeft.
Ja.
Oké. Okay. Nou, goed dat we hem toch even zingen dan.
Ja, zeker.
De overgang van weet je dat de lente komt tot loopt weer uit en dan weet je wel dat Jezus leeft. Ik weet hoe die overgang is zonder dat er een plein tussen zit. Alleen. De eerste zonnestralen vanaf daar?
Jesus lived, Jesus lived, Jesus. had je een ander toontje.
Ja. Wouter. Yes. Wouter, moet jij nog iets met ons? Moeten wij nog iets doen? Is prima zo?
Fijn.
Ik heb echt serieus al weken iets in de keel zitten, soort. Kon ik echt niet zingen. Niet tot op een bepaalde hoogte, maar er blijft gewoon iets hangen. Ik dacht, ik ga het vandaag toch weer proberen, want anders kan ik volgens mij...
Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, jongeren, kinderen, welkom in deze dienst. Ook gasten in ons midden en alle die thuis met ons verbonden zijn of later kijken, hartelijk welkom. Mijn naam is Joop van Bellen. Vandaag zal in beide diensten dominee Jansen ons voorgaan. DV volgende week zondag 26 maart gaat 's morgens dominee Kwant ons voor. En in deze morgendienst zullen we ons voorbereiden op de viering van het heiligavondmaal dat wij over 14 dagen op DV zondag 2 april als begin van de stille week samen hopen te vieren. In de middagdienst zal dominee Jansen ons voorgaan. Direct na de middagdienst is er weer een nawoord. Heel de gemeente is uitgenodigd om na te praten over de preek. Er is geen maaltijd bij, maar u bent allen hartelijk welkom om een half uurtje of zo met Robert en anderen na te praten over de preek. De deurcollecte is in maart en april bestemd voor de thuisfrontcommissie van Zanen. En graag attendeer ik u nog op de mogelijkheid om namen in te leveren voor ouderlingen, diakenen en diaconaal werkers. U heeft hiervoor kerkelijke post ontvangen en vandaag is de laatste dag dat u nog namen kunt inleveren. We bereiden ons voor op de dienst door het zingen van gezang 182, de versen 1 en 4. En namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Om die Heer te danken en te dienen zijn we hier bij elkaar gekomen. Duizendmaal dank, o Heer. Alleen door onze Heer Jezus Christus kunnen we hier en thuis deze dienst samen hebben. Hoe je uit een dienst komt, wordt vaak ook bepaald door hoe je eraan begint. En laten we met alles wat we met ons meedragen, met alles wat ons bezighoudt, eerst een moment stil worden, persoonlijk naderen tot de Heer onze God. Hem bidden om zijn zegen en nabijheid in deze dienst. God zij dank hoeven wij het in dit leven ook niet van onszelf verwachten. Mogen we samen belijden dat wij het in deze dienst en in ons leven niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. We zingen samen het 7e vers van Psalm 68. We luisteren naar de wil van God voor ons leven. We doen dat door te luisteren allereerst naar de woorden, de 10 woorden in Deuteronomium 5. En straks geven we antwoord met de aangeefvers van Psalm 106. In Deuteronomium 5 herhaalt Mozes dat de Heere gezegd heeft: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan de derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere, uw God, u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere, uw God, u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. En u zult geen overspel plegen. En u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker. Nog op zijn slaaf. Nog op zijn slavin. Nog op zijn rund. Nog op zijn ezel. Nog op iets wat van uw naaste is. En toen onze heiland de vraag kreeg: meester, wat is nu het grote gebod? Toen antwoordde hij: u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Voordat we gaan luisteren naar de schriftlezing, dat we Gods woord open doen hier in de zondagschool, willen we samen eerst de Heer bidden om de opening van zijn woord, de leiding van Gods geest, dat zijn woord ook duidelijk aan ons bekend mag zijn. Laten we dan ook in gebed brengen dat we daarna onze gaven mogen geven in de dienst van het offer, die is bestemd voor kerk en diaconie. Laten we samen bidden. Heere, onze God, trouwe Vader en rechtvaardige Vader in de hemel. Wij komen tot u deze morgen. We hebben onze dank uitgezongen daarvoor dat dat kan. Door het werk van uw Zoon Jezus Christus. We danken u dat we als gemeente van hem samen mogen komen rondom uw woord. En we bidden u dat die dankbaarheid ook door mag werken in deze dienst. Als we mogen zingen, als we mogen luisteren, als we mogen geven. Als we door uw woord te horen en door uw geest geleid ons mogen voorbereiden ook op een nieuwe week. We mogen nadenken ook over hoe we zelf in het leven staan. En geef toch dat we dat op een eerlijke manier doen. Dat we mogen zien op welke plaatsen in ons leven uw zegen zo duidelijk zichtbaar is in de dingen die we ontvangen. De dingen die we mogen doen en meemaken. Maar ook daar waar het ontbreekt, waar er dingen zijn die tussen u en ons in kunnen staan. En het leven moeilijk maken. Dingen die op ons pad komen. Dingen die we soms zelf op ons pad brengen. Die anderen doen. Heer, u weet het allemaal. U weet ook hoe wij aan deze dienst beginnen. Met onze blijdschap, met onze verdriet, onze vragen, onze antwoorden. U weet wat er in ons leeft. En we danken dat we samen met elkaar bij u mogen komen aan het begin van deze dienst. En ook elkaar in gebed mogen brengen waar we ook op dit moment zijn. Dat u ons leidt door uw geest en ook als gemeente leidt. Als uw gemeente. Want heren, wij kunnen niet zonder u. We kunnen niet zonder uw woord. We kunnen niet zonder het werk van uw Zoon. We kunnen niet zonder uw belofte. En help ons en leer ons om daarnaar te leven. Heren, we bidden u dan ook voor uw kerk. Voor het kerkverband, maar ook voor uw kerk wereldwijd. Dat uw kerk ook Kyriake is bij de Heer. Dat we onze gaven op de goede manier inzetten. En zo bidden we ook als er de komende week allerlei vergaderingen zijn. Dragen we dat in gebed aan u op. Dat niet onze wijsheid en onze eigen wijsheid, maar uw wijsheid leidend zal zijn. Als de kerkraad vergadert, als er een talstellingsvergadering is, als de klasses vergadert. En als er op allerlei andere momenten kerkelijke activiteiten zijn. Als we op andere momenten samenkomen, geef dan toch dat we ons laten leiden door uw geest. En bereid ons toch ook voor in deze dienst op die nieuwe week. Dat we onze blik op u gericht hebben. En waar dat niet zo is, help ons dan. En verander ons. Leer ons ook te zien, als we onze blik richten op u, hoe u onze blik ook weer op die ander richt, met uw oog. Die ander in nood. Als we ook mogen geven voor de diaconie. Geef dat we ook nadenken, ook als die collectezak rondgaat, niet alleen hoe wij financieel kunnen ondersteunen, maar ook wat u ons hebt gegeven aan tijd, aan gaven, aan inzichten om die ander juist nabij te zijn. En heren, zo bidden we ook voor de activiteiten die gepland zijn. Als het gaat om de buurtlunch van vanmiddag, bidden we om uw zegen daarbij. Dat ook dan de blik gericht mag zijn op u en zo op elkaar. En als we ook aan de ander denken, dan willen we in het bijzonder ook enkele namen noemen. We bidden u voor onze zuster Marieke van den Dol. Als ze de bloemengroet als groet van de gemeente ontvangt. Geef dat ze dan ook mag ervaren dat niet alleen wij haar hebben gezien, maar dat we haar hebben gezien en hen hebben gezien in uw licht. Omdat u ons ziet. En heren, zo bidden we u ook om uw nabijheid en dat dat ervaren mag worden door onze zuster De Bruin. Heren, u weet wat zij nodig heeft. Niet alleen in haar gezondheid, maar in het geheel. U kent haar door en door. U kent ons allemaal. En heren, we bidden u voor dat wat nodig is. Voor uw ondersteuning, uw nabijheid, uw kracht. Om samen met elkaar onze hoop te vestigen op dat wat u ons geeft. En ook geeft in uw woord. En geeft dat ook zo voor haar deze morgen. Tot troost en zegen en bemoediging mag zijn in alles wat ook zij tegenkomt op de weg die ze mag gaan achter uw Zoon Jezus Christus aan. En Heere, zo komen we samen bij u en naderen samen voor uw troon. Gericht op dat wat u ons gegeven hebt. We bidden u om vergeving voor dat wat uw doel mist. We bidden u om het werk van uw geest, zodat ook door ons heen uw koninkrijk gebouwd wordt en uw wil geschieden. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen geven terwijl we ook samen al zingend belijden: Jezus alleen, ik bouw op hem. Weet je dat de lente komt? Dat is al heel snel, hè? Officieel, nog een paar dagen, 21 maart. Maar nog belangrijker is het dat we toeleven naar Pasen in deze lijn. En weet je ook dat Jezus leeft en wat daaraan vooraf is gegaan. Samen met de kinderen gaan we daarvan zingen, waarna de kinderen naar de zondagsschool mogen gaan. Naar gedeelten uit het Bijbelboek Deuteronomium. We zijn daar eerder mee begonnen. In Bijbelboek Ezechiël, in Ezechiël 20, daar haalt de profeet een aantal herinneringen op. En zegt hij in vers 13, maar in de woestijn, namens de Heere zegt profeet Ezechiël dat, maar in de woestijn werd het huis van Israël mij ongehoorzaam. Ze gingen niet in mijn verordeningen en verwierpen mijn bepalingen. De mens die ze doet, zal er door leven. Dan wordt over de bepalingen van de Heer gezegd, de mens die ze doet, zal er door leven. In Deuteronomium zien we dat Mozes aan diezelfde bepalingen van de Heer steeds weer herinnert en aan gehoorzaamheid aan de Heer. En dat heeft alles te maken met leven. Ons jaarthema is nog altijd leven. En in dat licht luisteren we ook samen naar het vervolg van Deuteronomium 1. We lezen daarvan vanaf vers 19 tot met 46.
Toen braken wij op van de Horeb en gingen door heel die grote en vreselijke woestijn, die u gezien hebt, in de richting van het bergland van de Amorieten, zoals de Heere onze God ons geboden had. En wij kwamen tot aan Kades Barnea. Toen zei ik tegen u, u bent gekomen tot aan het bergland van de Amorieten, dat de Heere onze God ons geven zal. Zie, de Heere uw God heeft het land aan u gegeven. Trek op, neem het in bezit, zoals de Heere de God van uw vaderen tot u gesproken heeft. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Toen kwam u allen naar voren, naar mij toe en zei, laten wij mannen voor ons uitsturen die het land voor ons verkennen en ons verslag uitbrengen langs welke weg wij het moeten intrekken en bij welke steden wij zullen komen. Deze zaak nu was goed in mijn ogen, dus nam ik 12 mannen uit uw midden, 1 man per stam. Zij keerden zich om en trokken het bergland in. Zij kwamen tot aan het dal Eskol en verkenden dat. Zij namen van de vrucht van het land mee, daalden weer naar ons af en brachten ons verslag uit en zeiden, het land dat de Heere onze God ons geven zal, is goed. Maar u wilde niet verder trekken. U was het bevel van de Heere uw God ongehoorzaam. U morde in uw tenten en zei, omdat de Heere ons haat, heeft hij ons uit het land Egypte geleid om ons in de hand van de Amorieten te geven, om ons weg te vagen. Waar moeten wij heen trekken? Onze broeders hebben ons hart laten smelten door te zeggen, het is een volk groter en langer dan wij. De steden zijn groot en hemelhoog versterkt. We hebben er zelfs Enakieten gezien. Toen zei ik tegen u, schrik niet voor hen terug en wees niet bevreesd voor hen. De Heere uw God, die voor u uitgaat, hij zal voor u strijden, overeenkomstig alles wat hij voor uw ogen in Egypte voor u gedaan heeft. En in de woestijn, waar u gezien hebt dat de Heere uw God u gedragen heeft, zoals een man zijn zoon draagt, op heel de weg die u gegaan bent, totdat u op deze plaats gekomen bent. Maar ondanks deze woorden geloofde u niet in de Heere uw God, die voor u uitging op de weg om voor u een plaats te zoeken om uw tent op te zetten, 's nachts met het vuur om u de weg te tonen die u moest gaan en overdag met de wolk. Toen de Heere uw woorden hoorde, werd hij zeer toornig en zwoer, niemand van deze mannen, van deze slechte generatie, zal het goede land zien dat ik gezworen heb aan uw vaderen te geven. Behalve Caleb, de zoon van Jefune, die zal het zien, en aan hem zal ik het land geven dat hij betreden heeft, en aan zijn kinderen, omdat hij erin volhard heeft de Heere na te volgen. Ook op mij werd de Heere toornig vanwege u. En hij zei, ook u zult er niet inkomen. Jozua, de zoon van Nun, die in uw dienst staat, die zal erin komen. Rust hem ervoor toe, want hij zal het Israël in erfbezit laten nemen. En ook uw kleine kinderen, waarvan u zei, zij zullen de vijand tot buit worden, en uw kinderen die heden nog geen goed of kwaad kennen, die zullen erin komen. Aan hen zal ik het geven, en zij zullen het in bezit nemen. Maar wat u betreft, keer u om en trek naar de woestijn, in de richting van de Schelfzee. Toen antwoordde u en zei tegen mij, we hebben gezondigd tegen de Heere. Wij zelf zullen optrekken en strijden overeenkomstig alles wat de Heere onze God ons geboden heeft. Maar toen iedereen van u zijn wapenrusting aantrok en in overmoed wilde optrekken naar het bergland, zei de Heere tegen mij, zeg hun, trek niet op en strijd niet, want ik ben niet in uw midden. Dan zult u niet door uw vijanden verslagen worden. Maar toen ik tot u sprak, luisterde u niet. U was het bevel van de Heere ongehoorzaam. U was overmoedig en trok toch het bergland in. De Amorieten die in dat bergland woonden, rukten toen uit u tegemoet. Zij achtervolgden u, zoals bijen dat doen, en zij verpletterden u in Seir, tot Horma toe. Toen u daarna terugkeerde en huilde voor het aangezicht van de Heere, luisterde de Heere niet naar uw stem en hij hoorde u niet aan. U bleef vele dagen in Kades, zolang als u er bleef.
Dit is het woord van onze God. Werkelijk tot het doel van je leven kom je als je dat woord hoort en daar ook naar leeft. Centraal vanmorgen, vers 29 tot 31. Toen zei ik tegen u, schrik niet voor hen terug en wees niet bevreesd voor hen. De Heere, uw God, die voor u uitgaat, hij zal voor u strijden, overeenkomstig alles wat hij voor uw ogen in Egypte voor u gedaan heeft, en in de woestijn, waar u gezien hebt dat de Heere uw God u gedragen heeft, zoals een man zijn zoon draagt op heel de weg die u gegaan bent, totdat u op deze plaats gekomen bent. In antwoord op de verkondiging zingen we samen, zie slechts op hem. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Onze jongste twee kinderen die gaan naar de basisschool. En zodoende kom ik daar ook af en toe. En nog niet zo lang geleden heb ik daar nog op de gang gezeten. En niks ernstigs. We moesten daar even wachten voor een 10-minuten gesprek met de leerkracht in het lokaal. En terwijl ik daar zat, viel me wat op terwijl ik om me heen keek. Op de plek waar ik zat, kon je de kapstok zien en onder die kapstok staan een aantal grote bakken. En op die bakken staan grote letters. En op twee van die bakken staat met grote letters: jij draagt je rugtas. Sommige kinderen hier weten dat misschien wel af te maken. Die hebben dat vaker gezien dan ik. En op de andere bak staat: God draagt jou. Jij draagt je rugtas. God draagt jou. Als ik zoiets zie, dan gaan er meteen allerlei gedachten door mijn hoofd die niet te stoppen zijn. Zo leek het mij wel een goed idee om, als ik weer thuis zou zijn, op de snoeppot thuis te zetten: jij verlangt naar snoep en God verlangt naar gehoorzaamheid aan je ouders. En ik vroeg me meteen af, zou er niet een afzetmarkt voor zulke snoeppotten zijn? Maar goed, ik heb die gedachte toch maar weer snel laten varen. Mijn andere gedachte bleef langer hangen. God draagt jou. Wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Wat houdt dat in? Jij draagt je rugtas, God draagt jou. En in die bakken lagen ook rugtassen. En het was duidelijk zichtbaar dat die rugtassen daar terecht waren gekomen op een manier waar de Bond voor Rugtassenwelzijn ernstig moeite mee zou hebben. En gedachten kwamen bij me boven aan hoe de jonge Robert zijn tas gedragen heeft en letterlijk door de hal van de school schopte. Jij draagt je rugtas en God draagt jou. Zal God mensen ook door het leven schoppen? En als God mensen draagt, betekent dat dan dat ze willoos van A naar B worden gebracht? Brengt God mensen van A naar B en smijt hij ze dan vervolgens in een bak? Jij laat je rugtas vallen, God laat jou vallen. God draagt jou. Ik ben in mijn leven heel wat mensen tegengekomen die zich bij tijden helemaal niet gedragen voelden. Herken je dat? Je zou wel anders willen, maar je voelt je niet zweven op de wind gedragen door zijn geest. Dag aan dag draagt hij ons. Betekent dat dan dat je nooit moeilijkheden ervaart? Er is dus iemand geweest die heel beeldend terugkeek op zijn leven. En hij kijkt terug En hij ziet de weg die hij in zijn leven heeft afgelegd. En hij ziet dat als voetstappen in het zand. En overal ziet hij twee paar voetstappen staan. Het ene paar is van hem, het andere paar is van God. En de man is ook hele moeilijke momenten tegengekomen op zijn levensweg. Maar juist op die momenten ziet hij terugkijkend maar één paar voetstappen staan. En dat raakt hem diep. Heeft God hem dan op die moeilijke momenten alleen gelaten? En hij vraagt het aan God. En God antwoordt: juist toen jij het moeilijk had, toen heb ik jou gedragen. Ik schat in dat voor velen hier dat verhaal niet nieuw is. En het verhaal kent vele varianten. Het is verwerkt in gedichten, het is verwerkt in liederen. De voetstappen in het zand zijn gedrukt op kaarten, op kaarsen, op lineaaltjes, op wandtegels enzovoort. En velen zijn erdoor bemoedigd. En anderen zijn erdoor in verwarring gebracht. Ik ben broeders en zusters tegengekomen die een kaartje of een kaars met deze voetstappen ontvingen. En dat ervoeren als: ja, jij denkt dat je alleen bent nu, maar je moet bedenken dat God je draagt en jezelf niet eens meer hoeft te lopen. Eigenlijk stelt jouw moeilijke situatie waar je nu in zit vrij weinig voor. Je hoeft zelf helemaal niks te doen. Zij ontvingen die voetstappen op een moeilijk moment. Een moeilijk moment op hun levensweg, alsof dat het antwoord was. Of de afzender dat ook zo bedoelt, dat weet ik niet, maar zij ontvingen het in elk geval wel zo. Maar de man in het verhaal kijkt terug. Zit niet in dat moment, hij kijkt terug. En hij heeft vragen, grote vragen. Dat is wat anders dan dat dit verhaal de realiteit van het lijden onderuit wil halen en een antwoord op al het lijden is. Sterker nog, als die man zich in die periode door God gedragen had gevoeld, dan had hij die vraag nooit gesteld. Dat God draagt, wil dus absoluut niet zeggen dat iemand onderweg geen moeite ervaart. Deze zondag valt in de lijdenstijd. Dat is de tijd voor Goede Vrijdag en Pasen. We leven toe naar Goede Vrijdag, waar we gedenken dat de Heer Jezus geleden heeft en gestorven is vanwege onze zonde. En het is een tijd waarin in veel kerken, net als hier vanmorgen gezongen wordt: alle leed hebt gij gedragen. Gij gedragen, met geduld. Als een worm zijt gij vertreden zonder schuld om onze schuld. Opdat wij door u verheven als verlosten zouden leven. En dat Jezus alles geleden heeft wat wij hadden moeten lijden, wil echter niet zeggen dat er in deze wereld geen leed meer is voor wie door hem verheven als verlosten zouden leven. En wat dat betreft kunnen we veel leren van wie onze God en redder is, door te luisteren naar het Bijbelboek waar Jezus zo vaak uit citeert, Deuteronomium. Want het volk Israël, dat is door de Heere verlost om als verlosten te leven. En er zijn wat dat betreft overeenkomsten met de situatie van Gods volk vandaag. Het is verlost, maar het heeft het beloofde land nog niet bereikt. En nadat een hele generatie in de woestijn is gestorven, spreekt Mozes aan de grens van het beloofde land een nieuwe generatie toe. En hij herhaalt wat hij al eens eerder tegen hun opa's en oma's, tegen hun ouders gezegd heeft, toen ook die op een andere plek aan de grens van het beloofde land stond. En bang waren voor alle vijanden die ze zouden tegenkomen. Vers 29 nog eens. Toen zei ik tegen u: schrik niet voor hen terug en wees niet bevreesd voor hen. De Heer uw God die voor u uitgaat, hij zal voor u strijden. Overeenkomstig alles wat hij voor uw ogen in Egypte voor u gedaan heeft en in de woestijn, waar u gezien hebt dat de Heere uw God u gedragen heeft zoals een man zijn zoon draagt. op heel de weg die u gegaan bent, totdat u op deze plaats gekomen bent. Het thema voor vanmorgen is: toen heeft hij u gedragen. Toen heeft hij u gedragen. Tijdens het lezen van dat eerste hoofdstuk van Deuteronomium valt steeds weer iets op aan hoe Mozes herinneringen ophaalt. Hij herinnert aan dingen waar het merendeel van degene die hij voor zich heeft helemaal niet bij is geweest. En toch zegt Mozes, vers 20, toen zei ik tegen u. En in vers 20, toen kwam u allen naar voren. En vers 26, maar u wilde niet verder trekken. U was het bevel van de Heere ongehoorzaam. Vers 27, u morde in uw tenten. Ga zo maar door. U. En door die nieuwe generatie aan te spreken als de vorige, wordt verbondenheid en wordt continuïteit en wordt ook de actualiteit benadrukt. De Heere heeft een verbond met zijn volk Israël gesloten. En ook deze nieuwe generatie maakt deel uit van die verbinding, van dat verbond. Ze zijn verbonden met de Heere en maken deel uit van de geschiedenis van de Heere met zijn volk. De Heer is niet met hen begonnen. En ze worden aangesproken op wat hun voorgeslacht heeft gedaan. Maar bovenal worden ze bepaald bij dat wat de Heer in het verleden gezegd, gedaan en beloofd heeft, dat dat ook voor hen geldt. En het is belangrijk om dat goed voor ogen te houden. Want dat werkt wat anders dan in onze cultuur gebruikelijk is. In onze cultuur is een hele sterke nadruk op het individu. En dat werkt al jaren door, ook in kerken. En dan klinkt er bijvoorbeeld: ik kan ook geloven zonder de kerk. Want in onze cultuur ben je iemand als je kunt bestaan buiten de gemeenschap. Want dan ben je zelfstandig. En dan maak je je eigen keuzes. Maar hier in Deuteronomium ben je pas iemand als je deel uitmaakt van de gemeenschap van God. En als je leeft in afhankelijkheid van God. Dat kan bij ons om een omschakeling in ons denken vragen. Je maakt deel uit van Gods belofte als je deel uitmaakt van de gemeenschap waaraan God die belofte heeft gedaan. Bij de instelling van het heilig avondmaal heeft Jezus het over een nieuw verbond. Voor zijn leerlingen zal meteen duidelijk zijn geweest dat zo'n verbond te maken heeft met een gemeenschap waar je wel of niet bij hoort. In Markus 14, we dat onlangs nog gelezen bij het avondmaal, in Markus 14 vers 24, daar zegt Jezus: dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt. Ook bij dat nieuwe verbond, bij die nieuwe verbinding, gaat het om de verbinding tussen God en zijn volk. Ik zal jullie tot God zijn, jullie zullen mij tot volk zijn. En aan het kruis vloeide Jezus bloed om zonde te bedekken. En alleen door Jezus offer aan het kruis is die nieuwe verbinding mogelijk om te naderen tot God. En in verbinding met hem te staan. En dat is één verbinding. Hij stierf niet voor alle individuen, voor elk individu apart. En wij lopen het risico dat we zo ingezoomd zijn op dat individu, dat we dat brede plaatje uit het oog kunnen gaan verliezen. En het kan goed zijn om af en toe eens tegen jezelf te zeggen: Gods plan is groter dan mijn leven. Gods plan is groter dan mijn leven. En Mozes die moet dat voor ogen houden. Ben je daarbij stilgestaan? Ben je daarvan bewust dat Mozes, die oude Mozes, dat voor ogen moet houden als hij Gods belofte doorgeeft aan de nieuwe generatie, terwijl hij weet dat hij zelf dat beloofde land niet zal binnengaan? Gods plan is groter dan mijn leven. En hij herinnert aan hoe ze, en dat zijn hun voorouders, eerder bij de grens van het beloofde land hebben gestaan en wat er toen is misgegaan. En die herinnering is nodig om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. Mozes vertelt in vers 19, toen braken wij op van de Horeb en gingen door heel die grote en vreselijke woestijn die jullie gezien hebben, in de richting van het bergland van de Amorieten, zoals de Heere onze God ons geboden had. En wij kwamen tot een Kades Barnea. Een Kades Barnea, moet bedenken, dat ligt ook aan de grens met het beloofde land. Anders gezegd, wat hier verteld wordt. Toen het volk Israël door de woestijn liep, toen stonden er vele voetstappen in het zand. Ze waren samen op weg, wij gingen. En de weg die werd bepaald door de Heere. Het was geen eigen keuze om die weg te gaan, zoals de Heere onze God ons geboden had, zegt Mozes. En die weg was een weg vol gevaar. We gingen door heel die grote en vreselijke woestijn. Ze gingen samen, het was Gods weg en ze hadden tegenstand, weerstand, gevaar. Gaan op Gods weg is geen garantie voor een kalme reis. En dat was toen zo, maar dat is vandaag de dag niet anders. Als je gehoorzaam bent aan Gods weg, kun je dus ook nog steeds opzien tegen wat komen gaat. Het onbekende land dat voor je ligt. Je probeert wat vooruit te kijken. En het gevolg kan zijn dat je daardoor uit je goede doen raakt. En de Heere kent ons goed genoeg om te weten hoe wij kunnen reageren op dingen die we niet kunnen overzien. Gemeente, de Heere weet wat het met ons doet als we gevaren op zijn weg zien. En opvallend vaak heeft Mozes het over de blikrichting. En telkens weer probeert hij de blik van het volk op de Heere te richten. En op zijn belofte. Als je kijkt naar het begin van vers 21, zou je zo overheen kunnen lezen, dat ene kleine woordje aan het begin. Zie, zie, let op, kijk. De Heere, uw God, heeft het land aan u gegeven. Trek op, neem het in bezit, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. En die laatste oproep wordt niet voor niks gedaan. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Er is reden voor die oproep. Komt niet uit de lucht vallen. Als ze vooruit kijken, is er genoeg. Waar ze tegenop kunnen zien, is er genoeg reden ook voor die oproep. Er is genoeg wat hen bang en radeloos kan maken. Dat vooruitkijken, dat doen ze trouwens heel letterlijk. Mozes herinnert in vers 12 aan, of herinnert daar, in dit gedeelte, in dat stukje bij rondom vers 21, aan hoe er 12 mannen vooruitgezonden zijn om dat land te gaan verkennen. Misschien heb je die geschiedenis wel eens vaker gehoord, de geschiedenis van, het is meestal bekend, de geschiedenis van de 12 verspieders, 12 verkenners. Die is ook te lezen in nummer 13. En waarschijnlijk heb je die geschiedenis, zoals het daar verteld wordt, meer paraat. Want wie dat nog eens naleest in nummer 13, die zal meteen iets opvallen. In nummer 13 is het, dat verkennen van dat land is een opdracht van de Heere. Maar in Deuteronomium ligt het accent er juist op dat het volk dat wil. Dat het volk zelf graag mensen vooruit wil zenden. Nou, historisch gezien sluit het een het ander niet uit. Maar dat accentverschil, dat zal wel heel bewust zijn. In Deuteronomium zou je bij de plan van het volk om mensen vooruit te sturen al iets van wantrouwen kunnen proeven, dat later nog veel duidelijker naar voren komt. Want vers 33, de Heere is steeds voor hen uitgegaan. Die vuurkolommen, die wolk. En hij is degene die de opdracht geeft om dat land in te trekken en in bezit te nemen. En waarom dan toch liever eerst even wat mannen vooruit sturen? Het begint, dat lijkt daar al een beetje op te komen bij een klein stukje onzekerheid bij het volk. En waar gaat dat eindigen? Maar dat horen we in het vervolg. Mozes die gaat mee in het plan om dat land te laten verkennen. Vers 23. En vervolgens komen die verkenners terug en Mozes geeft hier in Deuteronomium heel bewust het verslag van de verkenners als volgt weer. Hij vat het op een bepaalde manier samen. Een samenvatting die je ook anders zou maken wellicht als je de nummer 13 zou lezen zelf. Maar Mozes' samenvatting is dit. Het land dat de Heere onze God ons geven zal, is goed. Punt. En had het daarmee niet klaar kunnen zijn? Wat de Heere onze God ons geven zal, is goed. En daar klinkt toekomst in door. Wat Hij ons geven zal, is goed. En die toekomst is er ook voor die nieuwe generatie die opnieuw aan de grens van het beloofde land staat. Maar ze worden wel gewaarschuwd niet in de foute voetsporen te treden van hun ouders. Want die waren na de boodschap, ondanks de oproep, juist wel bevreesd en wel ontsteld. En ze zetten hun hakken in het zand. En tegen Gods gebod in trokken ze niet verder. Ze reageerden vol ongeloof en zagen alleen maar onmogelijkheden. Vers 28. En het voorgeslacht ging zitten mopperen in hun tent. Vers 27. Ook over gezongen in Psalm 106. Typisch gedrag. Alsof de Heere niet hoort wat er binnenskamers allemaal over hem gezegd wordt. En let ook eens op wat ze allemaal zeggen. Onzekerheid is inmiddels veranderd in ongeloof en groot wantrouwen. Zo groot dat Gods verbondsliefde binnenskamers, lekker in die tenten, wordt weggezet als haat. Vers 27. Omdat de Heere ons haat, heeft Hij ons uit het land Egypte geleid. In plaats van elkaar te vertellen dat ze het leven te danken hebben aan de Heere, fluisteren ze elkaar in dat de Heere hen wil uitroeien. En de nieuwe generatie moet hier een les uit trekken. En ook ik, ook u en jij kunnen hiervan leren. Want je ziet hoe snel je bij elkaar wantrouwen in God kunt oproepen. Wat voor een beeld van de Heere verspreiden we onder elkaar? En hier wordt in de Bijbel een van de meest verschrikkelijke dingen over de Heere beweerd door mensen die de toekomst niet overzien. Ze zeggen, de Heere haat ons. En hoe reageert de Heere daarop? Het heeft even geduurd, maar zo komen we weer bij die tekst van vanmorgen. Want Mozes, de dienaar van de Heere, die reageert. En zijn reactie is heel opvallend. Waar ik misschien de neiging zou hebben om te zeggen, waar haal je het lef vandaan om zo, is zijn reactie heel anders. Hij ontkent ook niet wat ze zien. Die vijanden zijn er en die kunnen tegenstand geven en ze kunnen strijd verwachten. Dat is heel realistisch. En hij bagatelliseert het gevaar niet, maar hij doet iets anders. Over de vijanden heeft hij gezegd, schrik niet voor hen terug en wees niet bevreesd voor hen. Dat is in vers 29 bijna dezelfde oproep als in vers 21. Hij begint weer opnieuw, schrik niet en wees niet bevreesd. Hoe dan? Want die vijanden vallen niet mee. En opnieuw richt Mozes, probeert hij de blik van het volk op de Heere te richten. Haat de Heere ons? Hoe kunnen ze dat nou zeggen? Kennen ze hem dan niet? Ze weten toch wie de Heere is? En let op die hoofdletters die staan aan het begin van vers 30. Daar staat de naam van de God van Israël. In de vertaling staat daar een titel, de Heere, Heer, met allemaal hoofdletters. En met het Hebreeuws staat daar de naam van God. En we weten niet hoe je die naam uitspreekt, maar we weten wel wat die naam betekent. Die betekent, Hij is erbij. En de God met die naam, Hij is erbij, is jullie God. De Heere is toch voor hen geen onbekende. En hoe vaak heeft Hij zijn naam al eer aangedaan? Hij is erbij. En voor de nieuwe generatie geldt hetzelfde als voor de vorige. Zonder de Heere zouden jullie nooit deze plek aan de grens van het beloofde land bereikt hebben. En de vraag is, ken je de Heere? En vertrouw je volledig op Hem? Soms is het best jammer dat we teksten in een vertaling moeten lezen. Er is wel eens gezegd, vertalen is verraden. Vertalen vraagt in elk geval steeds om keuzes. En vaak zijn er verschillende keuzes te verdedigen. Een vertaling kan kloppen, het is een correcte vertaling en toch iets verliezen van wat er staat. En dat speelt eigenlijk ook wel bij dit gedeelte. Zo is in een vertaling bijvoorbeeld lastig weer te geven dat in het Hebreeuws als het ware een dikke streep staat onder dat woord hij. In vers 30. Broeder van Bellen las dat met een correcte intonatie. De Heere, uw God die voor u uitgaat, Hij zal voor u strijden. Hij. De God die jullie kennen, jullie God. Hij zal voor jullie strijden. En jullie zijn op deze plek gekomen door wat Hij heeft gedaan. Kijk dan wat Hij gedaan heeft in het verleden. Hij zal voor jullie strijden overeenkomstig alles wat Hij voor uw ogen in Egypte voor u gedaan heeft. Ja, nieuwe generatie, ook als je het niet met eigen ogen gezien hebt, moet je toch jezelf voor ogen houden. In Egypte heeft de Heere met vele tekens zijn macht getoond. En de farao met zijn machtige leger kon tegenover de Heere geen stand houden. Waar geen pad was, daar baande Hij een weg door de zee. Die God, de Heere, jullie God, Hij zal voor jullie strijden. En gemeente van Jezus Christus, zo mogen ook wij op elk moment onszelf en elkaar voor ogen houden, dat diezelfde Heere, de God van Israël, de Vader van onze Heere Jezus Christus, ook onze God wil zijn. Hij is het die daarom zijn Zoon gegeven heeft. Zijn Zoon heeft de dood overwonnen. Ken je die God? De apostel Paulus, die roept het uit in Romeinen 8. En hij roept in Romeinen 8, vers 32... begint in vers 31, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Betekent dat dan dat we op een pad gaan bezaaid met rozen? Nee. Laten we luisteren naar wat de apostel nog meer schrijft. Romeinen 8, vanaf vers 33. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschaap. In het volgen van Jezus kunnen we het onderweg allemaal tegenkomen. Verdrukking, benauwdheid, vervolging of honger. Naaktheid, gevaar of zwaard. En ons vertrouwen op de Heer kan behoorlijk op de proef gesteld worden. Wat kunnen er ook veel vragen zijn die onbeantwoord blijven. Maar geliefde broeder, geliefde zuster. Verlies het vertrouwen niet. De zekerheid van zijn overwinning wordt niet bepaald door wat wij wel of niet zien. En de apostel Paulus vervolgt, Romeinen 8 vers 36. Maar, zegt hij, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. In dit alles. Heel de Bijbel door leren we de Heere kennen als een God die mensen niet uit de situatie haalt, maar afdaalt in de situatie en er doorheen leidt. We zeiden het al bij het kinderlied, binnenkort is het Pasen. En dan vieren we dat Jezus de dood heeft overwonnen. En toch sterven wij. De Heer heeft er niet voor gezorgd dat we niet in het graf terechtkomen. Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat ons graf niet alleen een ingang heeft, maar dan ook een uitgang kan hebben. En geloof je dat? Vertrouw je op hem dwars door alle moeite en strijd. Want moeite en strijd is er. En we moeten ook niet vergeten dat het volk Israël in Egypte ook geleden en gestreden heeft toen de Heere hen bevrijdde. Want wat gebeurde er in Egypte toen die plagen kwamen? De farao die ging hen in die strijd nog eens extra onderdrukken. De strijd van de Heere is niet onopgemerkt aan het volk voorbij gegaan. En Mozes benoemt het ook in Deuteronomium 1 vers 30. In de Herziene Statenvertaling is dat lastig zichtbaar. Maar wie een vertaling van 1951 heeft, die zou een heel subtiel verschil kunnen zien. Want daar lees je, de Heere uw God die voor u uitgaat, hij zal voor u strijden in overeenstemming met alles wat hij voor uw ogen met u gedaan heeft in Egypte. Mozes heeft het niet alleen over wat de Heere voor het volk gedaan heeft, maar ook over wat de Heere samen met het volk gedaan heeft. De Heere streed, maar het volk was daar wel bij betrokken. Hij heeft dat met u gedaan. En datzelfde komen we tegen in Deuteronomium 20, vers 4. Want het is de Heere uw God die met u meegaat. Om voor u tegen uw vijanden te strijden om u te verlossen. Hij gaat mee. Hij haalt hen er niet uit. Met u. De uitkomst van de strijd is volledig afhankelijk van de Heere. Het is de Heere die de overwinning geeft. Maar dat wil niet zeggen dat hij zijn volk niet inschakelt bij die strijd. En als Mozes dat beeld gebruikt van een vader die zijn zoon draagt. Dan wil hij ook niet zeggen dat het volk niet door die woestijn gelopen heeft. U weet toch nog wel, we zijn begonnen bij de Horeb en toen ineens stond u hier en u hoeft helemaal niet te lopen. Nee, het benadrukt zijn vaderlijke zorg. En het benadrukt de afhankelijkheid van de Heer. En dan wordt het hier ineens heel persoonlijk. En dat zie je helaas niet meteen in de vertaling. Maar dat is wel zichtbaar door eens niet met dat woordje u te vertalen, maar met je en jullie. De meeste Nederlandse vertalingen gebruiken consequent het woordje u. Voor de tweede persoon enkelvoud en de tweede persoon meervoud. En het lastige is dat dat woordje u zowel meervoud als enkelvoud kan betekenen. Zoals bijvoorbeeld het Engelse woord you. Het kan je zijn, maar het kan net zo goed jullie zijn. Zo is het ook bij u. En daardoor kun je in de vertaling niet meer zien of er nou een groep aangesproken wordt of dat de enkeling wordt aangesproken. En in onze tekst gebeurt daar juist iets heel bijzonders daarin. Luister maar. De Heere, jullie God, die voor jullie uitgaat, hij zal voor jullie strijden. Overeenkomstig alles wat hij voor jullie ogen in Egypte met jullie gedaan heeft. En in de woestijn. Waar jij gezien hebt dat de Heere jouw God jou gedragen heeft, zoals een man zijn zoon draagt op heel de weg die jullie gegaan zijn, totdat jullie op deze plaats gekomen zijn. Tussendoor is iedereen heel persoonlijk aangesproken. En dat gold in eerste instantie voor die vorige generatie. En zij hebben antwoord gegeven, vers 32. Maar ondanks deze woorden gelooft u niet in de Heer uw God, die voor u uitging op de weg om voor u een plaats te zoeken, om uw tenten op te zetten. 'S Nachts met het vuur om u de weg te tonen die u moest gaan en overdag met de wolk. U geloofde niet. Het volk vertrouwde niet op de Heer. Het ging wantrouwen. En het ging van wantrouwen we trekken niet op naar weer naar zelfvertrouwen. Nou, we trekken nu wel op. Maar van Gods vertrouwen was geen sprake. En aan de grens van het beloofde land wordt een nieuwe generatie voor ogen gehouden wie de Heer is. En opnieuw worden ze samen en heel persoonlijk aangesproken. En datzelfde geldt voor ons. Vanmorgen kun je niet zeggen dat het je niet getoond is. Dat het je niet verteld is. Wij kunnen alleen maar zicht hebben op zijn koninkrijk door wat hij heeft gedaan. Hij heeft ons tot op deze plek gebracht. We weten niet wat we op het vervolg van die weg allemaal tegenkomen. We weten wel dat hij ons zijn weg gewezen heeft en ons een opdracht heeft gegeven. En wat is daarop ons antwoord? Onze verlosser. Hij die jou gedragen heeft gezegd in Matteüs 28. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volk, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voltooiing van de wereld. Amen. En zo mogen we ook in gebed onze ogen en elkaars ogen op hem richten als we samen onze Vader bidden. Als we samen ook bidden en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Onze Heiland ons dat leerde te bidden, wist hij ook van alles wat er op ons pad kan komen, wat juist ons op de proef stelt, maar ook ons juist van zijn weg kan afleiden. En laten we daarom ook die woorden bidden die hij ons geleerd heeft te bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Mogen gaan staan en samen de Heere prijzen om zijn woord dat altijd blijft bestaan. Mogen op Gods weg samen verder gaan onder zijn zegen. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.